onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, het eerste vers willen wij gaan zingen. Hoe lieflijk, hoe vol heel genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 84. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we van de 37e psalm het 6e vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten in de zoetste rust verblijd. En daarna wordt u gelezen uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17. De schriftlezing is dus uit Romeinen 8, vers 1 tot en met 17, na de geloofsbelijdenis en Psalm 37, vers 6.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is uit Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl ze door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, Wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welken wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze middag stilstaan bij Gods woord zoals u het vindt in Romeinen 8, tweede gedeelte van vers 13. Romeinen 8, vers 13b, daar luidt onze tekst. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, het is dankzij uw bewaring en dankzij uw geduld dat u ons nog hier gebracht hebt. Dat u ons nog gespaard hebt in het heden van de genade. Dat u nog tijd en moeite aan onze ziel ten koste wilt leggen. Dat u nog mest om onze levensboom wilt leggen. Daar waar uw woord verkondigd mag worden. En zo hebt u ons hier gebracht. Terwijl allerwegen om ons heen de roepstemmen klinken, omdat mensen die we goed gekend hebben uit het leven werden weggenomen. En dan denken we niet alleen aan onze broeder van de werken die in de achterliggende week overleden is. Maar we begrepen zojuist ook dat een oud lid van de gemeente, broeder Leen Vermeulen uit het leven, is weggenomen. En we willen u ook bidden, Heren, voor allen die treuren om ze heen gaan, alle nabestaanden, zou u ook hen willen vertroosten en willen sterken. En zou u zo de roepstem die allerwegen tot ons komt, op ons hart willen laten wegen, Heren. Wilt u ons ook geven dat we deze middag met eerbied en met diep ontzag naar uw woord mogen luisteren? Wilt u dat woord krachtig maken? Wilt u ons verstand verlichten, zodat we mogen zien wat uw bedoeling met dit woord is? Wilt u geven dat het woord gepreekt mag worden in helderheid en in duidelijkheid? Al is de tekst moeilijk, al zijn de woorden van de apostel Paulus, en dat wordt zelfs in uw eigen woord zo erkend door de apostel Petrus, niet eenvoudig om uit te leggen. Toch bevatten ze een belangrijke, een gewichtige prediking die ons vanmiddag iets te zeggen heeft. En als het dan is in een uur van nabetrachting dat we bijeen zijn, Heren, dan weet u ook hoe het met ons is. U weet hoe het is met degenen die vanmorgen zijn toegetreden en een plaats hebben gezocht aan het heilige avondmaal. U weet ook op het volmaaktst hoe we zijn aangekomen. Met wat voor hart. Getrokken door u. Gebracht door u. Omdat we van u een recht ontvingen. Of, en Heren, laat dat toch niemand van ons gelden en gegolden hebben. Of eigenmachtig. Al hadden we een kerkelijk recht. Maar Heer, het komt zo aan op waarheid in het binnenste. En wilt u geven dat het woord van deze middag ons in dat opzicht ook een spiegel mag voorhouden. Want daar waar u waarheid geeft in het binnenste, in het hart, daar zal dat toch ook duidelijk worden in de strijd tegen de zonde. Geen opgelegde en plichtmatige strijd, maar een hartelijke strijd die voortkomt vanuit het feit dat uw geest in het hart van een gelovige woont en werkt. En heren, als we nog buiten die strijd staan, wilt u ons dan ook geven dat we vanmiddag een boodschap mogen hebben aan het woord? We zouden dan heel makkelijk de woorden van de tekst naast ons kunnen neerleggen. Zeker wanneer daar het thema aan verbonden wordt, de roeping van de ware avondmaalganger. Maar heren, laat dat niet zo zijn in ons leven, dat we uw woorden naast ons zullen neerleggen. Maar laten we luisteren en wilt u uw woord gebruiken om ons hart te overtuigen van wat we missen en wat toch zo nodig is en wat bij u ook nog te verkrijgen is. Heer, u kent degene die vanmorgen aangegaan zijn en die veel strijd en veel vragen hadden. En die toch mogen weten van uw genadewerk. U weet ook wanneer dat duister en donker gebleven is. Wilt u zelf ook licht geven over de reden waarom dat zo bleef? U kent ook degene in wier hart, in wier leven u kwam met uw licht en met uw troost. Toen het een ogenblik zo mocht zijn dat u overkwam en dat u van blijde troost en vrees sprak. En heren, laten we die zegen, als we hem zo ontvangen mochten, ook mogen bewaren in ons hart. En wilt u zo geven, heren, dat ook deze avondmaalsbediening nog tot eer van u mag zijn en tot aansporing van een werkelijk christelijk leven. En heren, diegenen die niet konden aangaan, wil ook hen gedenken. U weet ook hoeveel strijd zij daarmee kunnen hebben. Het zou kunnen zijn dat we heel makkelijk afgebleven zijn zonder daar enige strijd of worsteling mee te hebben, ook zonder onszelf te onderzoeken. In onverschilligheid wil het dan anders maken, heren. Maar het zou ook kunnen zijn dat er zo'n onmogelijkheid was omdat we zagen op onszelf. Omdat we zagen op alles wat tegen ons getuigde. Omdat we zagen op datgene wat we nog missen. En heren, wilt u geven dat dat ons aanhoudend verlegen mag maken aan de troon van uw genade. Dat we met een dringend gebed u de Heere mogen zoeken, zoals uw woord dat zegt, van een Josia. Dat hij in het 8e jaar van zijn regering u begon te zoeken. Heere, laat dat mogen gebeuren in ons leven. Wilt u zo aan ons denken? Zegen uw woord op alle plaatsen waar het mag uitgaan, waar uw dienaren het verkondigen mogen. Wilt u predikanten, evangelisten, ook studenten tot zegen stellen. Heren, wilt u geven dat we ook een zegen nodig mogen hebben in ons dagelijks leven en ten aanzien van ons werk, als we het mogen hebben. En brengt u ons in dat verband ook aanstaande woensdag in getrouwheid samen op de biddag voor gewas en arbeid. Wilt u heel bijzonder denken aan degenen die geen werk hebben? Vertroost hen, heren. En wilt u in alle onmogelijkheden die zich laten gelden toch wegen openen? En boven alles dat we onze wegen ook mogen geven in uw hand. We willen u bidden voor mensen die het in ander opzicht moeilijk hebben. Heren, er kan zoveel strijd zijn. Er kunnen zoveel worstelingen zijn. Maar geef ons boven alles de worstelingen en de strijd waarover het in onze tekst van vanmiddag gaat. Zegen het evangelisatiewerk. Heren, wilt u mensen nog toebrengen tot de zaligheid? Wilt u mensen brengen onder uw woord? Ook diegenen die wellicht gisteren ons kerkgebouw hebben bezocht toen het geopend was voor bezoekers. Laat het zo zijn, heren, dat wanneer ze in ons midden zouden zijn, ze een ontmoeting door uw genade mogen hebben met uw woord en boven alles met uzelf. zou u willen geven dat ze niet loskomen van uw woord. Dat dat woord hen in beweging mag brengen. Dat woord hen onrustig mag maken om de rust te zoeken op de enige plaats waar het te vinden is. Bij u. Heere, gedenk zo. Gedenk de zieken. Gedenk degenen die het psychisch moeilijk hebben. Gedenk degenen die worstelen met verhoudingen binnen het gezin. Gedenk degenen die worstelen met de opvoeding van de kinderen. Geeft u dat ouders van de gemeente hun kinderen mogen opvoeden in de vrezen van uw naam. Laat het ook zo zijn, Heere, dat degenen die u geen kinderen schonk, door u bekrachtigd en getroost mogen worden. Heere, wilt u zo naar onze gebeden horen? Wij kunnen tegenover u geen enkel recht laten gelden. Onze ogen zijn ook in deze ogenblikken op u. Om hulp en gunst van u te vragen. Heere, denk aan ons in uw genade. Om uw goedheid de ere te geven. Amen. Psalm 18, het 9e en het 10e vers willen we gaan zingen. 9, ik kan met u door sterke benden dringen, met mijne God zelfs over muren springen. Des Heeren weg is gans volmaakt en recht, door louter rein en trouw, al wat hij zegt. En wat er verder volgt in 9 en 10 van Psalm 18, er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, diaconie en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119, het derde vers willen we zingen na de prediking. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. Ik hield dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamte mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. Derde vers van Psalm 119 in antwoord op de prediking. Op welke weg wandelt u eigenlijk, gemeente? Op welke weg wandel jij? Op welke weg wandel ik? Dat is een vraag die vanmiddag vanuit onze tekst tot ons komt. Want als we onze tekstwoorden goed in het verband hebben gelezen, dan ontdekken we dat Paulus in Romeinen 8, 13e vers een prediker is van twee wegen. Twee wegen. De ene of de andere weg. Kijkt u maar mee in vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Twee wegen, een weg naar de dood en een weg naar het leven. Een weg van de dood en een weg van het leven. Een weg ten diepste van de vloek en een weg van de zegen. En de vraag die bij ons opkomt als we die woorden lezen is: aan wie schrijft Paulus dat? Wel, dat schrijft hij aan degene die hij in het voorgaande vers, in vers 12, broeders heeft genoemd. Zo dan, broeders, we zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Broeders, dat bedoelt Paulus hier in de diepe zin van het woord. Paulus schrijft zijn brief, Paulus schrijft de woorden van Romeinen 8, vers 13, aan Gods kerk, met een hoofdletter in Rome. Aan de ware gelovigen in Rome. Aan Gods kinderen in Rome. En hij heeft het evangelie mogen uitstallen in zijn brief. Nadat hij ook heeft gewezen op de dood in Adam, hoofdstuk 1 tot en met ongeveer halverwege hoofdstuk 3. Maar als Paulus dan schrijft aan Gods kerk in Rome, een gemeente waar hij ook een bepaalde betrekking op had, al was hij er op het moment dat hij deze brief schreef nog niet geweest, ja, dan is Paulus toch voorzichtig. Al heeft hij dan Gods kind in Rome voor ogen, dan is hij toch voorzichtig. Dan spreekt hij toch over twee wegen. Want Paulus wist, er kan kaf tussen het koren zijn. Er kan onkruid tussen de tarwe zijn. Nee, niet alles wat blinkt is ook goud. En dan proeft u in de woorden van de apostel een bepaalde voorzichtigheid. Een voorzichtigheid die u eigenlijk al aantrof in vers 9. Waar Paulus het enerzijds vrijmoedig zei, doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dat zou nog wat op een afstand kunnen klinken. Daar ging het alleen nog maar over iemand, maar nu in onze tekst. Het is alsof Paulus de ontvangers van zijn brief aankijkt en alsof hij zegt, en nu is het van twee in één. Indien ge naar het vlees leeft, indien gij naar het vlees leeft, zult ge sterven. Maar indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zult ge leven. Het is nodig, geliefde gemeente, of we nu vanmorgen aan het heilige avondmaal zijn aangegaan, of dat we niet zijn aangegaan, maar het is nodig voor een ieder van ons, onder de kansel en op de kansel, om te blikken in de spiegel van onze tekst. En dan denken we na over het slot van het 13e vers, naar aanleiding van het thema de roeping van de ware avondmaalganger. De roeping van de ware avondmaalganger. Drie gedachten. Allereerst denken we na over de strijd die hem bevolen is. Want er staat in vers 13, maar indien gij de werkingen van het lichaam doodt. Daar gaat het over strijd. Een strijd op leven en dood. In de tweede plaats staan we stil bij de geest die hem geschonken is. Want de tekst zegt, indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. En tenslotte spreekt onze tekst van het leven dat hem beloofd is. Slot van de tekst. Zo zult gij leven. Dus de strijd van de ware avondmaalganger. Allereerst de strijd die hem bevolen is. Vervolgens de geest die hem geschonken is. En tenslotte het leven dat hem beloofd is. Als u een klein beetje bekend bent met de brieven van de apostel Paulus, dan weet u dat een deel van zijn brieven gewijd is aan het leven van een christen, van een waar christen. We zouden ook kunnen zeggen, een deel van zijn brieven is gewijd aan het leven van de dankbaarheid. Dat staat trouwens in de brieven van Paulus doorgaans op een vaste plaats. Dat zijn meestal, een enkele uitzondering daar gelaten, de laatste hoofdstukken van de brieven van Paulus. In de eerste hoofdstukken heeft Paulus uiteengezet, ja, wat nodig is om zalig te worden. In de tweede gedeelten van die brieven schrijft Paulus over hoe een christen leven moet. En dan is een van de oproepen die in allerlei brieven van de apostel klinkt, de oproep tot de strijd. Een waar christen is geroepen tot de strijd. Waartegen? Als we dat vanmiddag vanuit onze tekst proberen op te diepen, dan komen wij een wat moeilijke uitdrukking tegen. Maar indien gij door de geest, en dan komt het, de werkingen van het lichaam doodt. Daar zetten we in gedachten een streep onder. De werkingen van het lichaam. Wat wil dat precies zeggen? Wat betekent dat? Laat ik u vanmiddag eerst mogen zeggen wat dat niet betekent. Dat betekent niet, en dat hadden de meesten van ons ook niet gedacht, het werk dat we met ons lichaam doen. Voor ons, althans voor de meesten van ons, zou gelden dat we van dag tot dag bepaalde werkzaamheden hebben, die we met behulp van ons lichaam, met de krachten van ons lichaam hebben uit te voeren. Wel, dat bedoelt Paulus natuurlijk niet hier. Het is een zegen als een mens werk mag doen. Het is een zegen als een mens ook kracht krijgt, lichamelijke kracht krijgt, om dat werk te doen. Dat is ook niet gewoon. Daar mogen we de naam van de Heere ook voor erkennen, wanneer de Heere ons kracht geeft. Wat Paulus met die uitdrukking ook niet bedoelt, de werkingen van het lichaam, dat zijn wat ik zou willen noemen vanmiddag de gewone, de natuurlijke behoeften van het lichaam. Kijk, elk mens heeft bepaalde lichamelijke behoeften. Wanneer het een warme zomerdag is, dan kunnen we overweldigd worden door een bepaalde dorst. En wanneer we een poos niet gegeten hebben, dan kunnen we trek krijgen. Dat zijn lichamelijke behoeften, die zijn niet verkeerd. En we mogen op een gepaste manier zoeken naar vervulling van die lichamelijke behoeften. Wanneer, om nog een ander voorbeeld te noemen, en ik bedoel dat helemaal niet plat, maar in alle eerlijkheid, wanneer een man verlangt naar de omgang met zijn vrouw die hij van de Heere ontvangen heeft, of een vrouw naar de omgang met haar man, dan is ook dat een verlangen, een lichamelijk verlangen dat de Heere zelf in de schepping heeft gelegd en dat niet verkeerd is. Mits we dat op een zuivere, op een bijbelse manier mogen gebruiken. Dus dat bedoelt de apostel in onze tekst niet. Maar wat dan wel? Wat zijn de werkingen van het lichaam waarover de apostel hier schrijft? Wat zijn de werkingen van het lichaam die gedood moeten worden? Wel, die werkingen van het lichaam, daar bedoelt Paulus hier precies hetzelfde mee als wat hij in Romeinen 7 heeft aangeduid als de zonde die in u woont. Dat is de inwonende zonde. Dat is wat Paulus op een andere plaats in zijn brieven noemt, de oude mens. Dat is, ja, dat aspect van de mens wat blijft, wat zondig blijft, ook nadat hij door genade wederom geboren is. Wanneer iemand door genade door de Heere is opgezocht en de Heere heeft gewerkt in zijn hart, in zijn leven. De Heere heeft dat hart vernieuwd en de verlangens vernieuwd en de wil vernieuwd en het verstand verlicht. Wanneer de Heere dat alles heeft gedaan in het leven van een mens, en dat is een wonder. Dat hebben we al vaker tegen elkaar gezegd. Dat is een wonder van de Heere. Een wonder waar we de Heere dringend om hebben te bidden, omdat de Heere dat wonder ook aanprijst in zijn mogelijkheid. Maar wanneer de Heere dat grote wonder gedaan heeft, een zondaar van geestelijk dood, geestelijk levend heeft gemaakt, dan blijft er in het hart van die mens ook een bepaalde inwonende zonde over. Dan blijft er een oude mens. Dan blijft er een bepaalde trek naar de zonde. Dan blijft er ook iets wat de apostel Paulus aanduidt als vlees. Wijlen dominee El vroeg in de wijs, sommigen van u hebben hem misschien wel eens gehoord, die heeft ooit eens in een van zijn preken gezegd, en toen ging het over het leven van de dankbaarheid, en die uitspraak die moeten we goed opvatten en daar mogen we nooit misbruik van maken. Maar toen zei hij, als het nou over mijn oude mens gaat, dan mag ik nog zo graag zondigen. Begrijpt u? De oude mens in het leven van een kind van God is vlees. En vlees, dat is vijandschap tegen God. Vlees onderwerpt zich nooit aan de wet van God. Vlees wil alleen maar zondigen. Vlees is opstand tegen God. Wel, die inwonende zonde blijft in het hart van een kind van God achter. Dus, de Heere verlost zijn kinderen in dit aardse leven niet volkomen. Dat vindt u misschien een wat eigenaardige uitspraak, maar u kunt hem haast letterlijk zo vinden aan het begin van Dordtse leerregels 5. De Heere verlost zijn kinderen in dit aardse leven niet volkomen. Wel van de heerschappij en van de slavernij van de zonde. Maar niet van het vlees en van het lichaam van de zonde. En zo komt het dat er een oude mens achterblijft. Of, zoals Paulus het hier zegt, dat er werkingen van het lichaam achterblijven. En daarbij moet u dus niet alleen denken aan zonden die je doet met het lichaam, dat ook wel. Maar dat kunnen ook zonden zijn die we doen met onze gedachten. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn een onreine begeerte die na ontvangen genade toch opkomt in het hart van een kind van God. Dat zou kunnen zijn de drang om toe te geven aan misschien wel een oude verslaving, aan de alcohol of wat dan ook. Dat zou kunnen zijn een bepaalde zwakheid in ons leven. Dat zou een hoogmoedige gedachte kunnen zijn. Dat zou een opstandige gedachte kunnen zijn. Dat zou een gedachte van zelfhandhaving kunnen zijn. Allemaal voorbeelden van de werkingen van het lichaam der zonde. En hoe moet een kind van God daar nu tegenover staan? Moet hij datgene wat ik zojuist heb gezegd maar voor kennisgeving aannemen? Moet hij zeggen, wel zo is het. Er blijft nu eenmaal in het leven van een kind van God altijd iets zondigs achter? Moet hij zeggen, niemand is dan ook volmaakt? Dat is niet wat de apostel Paulus hier bedoelt. De apostel Paulus schrijft hier dat die werkingen van het lichaam moeten worden gedood. Dat is een heel sterk woord. En als we daar even over nadenken en daar ligt iets in van het leven van de ware nabetrachting op het heilig avondmaal. Het doden van de werkingen van het lichaam. Wat wil dat dan zeggen? Wel, dat wil zeggen dat er in het hart van een kind van God een bittere haat moet zijn tegen alle zonde en alles wat tot de zonde kan verleiden en tot de zonde kan brengen. Een bittere haat. Een bittere afkeer. Haat ook de rok die van het vlees bevlekt is, staat er ergens in een van de Nieuwtestamentische brieven. Dat wil zeggen, alles wat in aanraking brengt met de zonde, alles wat dicht bij de zonde brengt, alles wat het pad is naar de zonde, haat dat al. Een bittere haat tegen de zonde. En ook een onophoudelijke strijd tegen de zonde. Dat is wat de Heere zijn kinderen in het leven van de dankbaarheid opdraagt, beveelt. Is er meer te zeggen over het leven van de dankbaarheid? Jazeker. Maar dit is het aspect waarop vanuit onze tekst van deze middag de nadruk valt. En dan staat dat in een geweldig dringend verband. Want dan zegt de apostel Paulus, er zijn twee mogelijkheden. Of u leeft in het vlees, naar het vlees. En dan zult u uiteindelijk voor eeuwig sterven. Of het is zo dat u de werkingen van het lichaam doodt. Dat u de zonde van harte vijand bent. Dat u strijdt tegen al die neigingen die u weer in uzelf voelt opborrelen. Dat u strijdt tegen die veenbrand van de zonde die nu is hier, dan weer daar oplaait. Indien ge door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Bent u, gemeente, een kind van God? Bent u een kind van God? Want als u een kind van God bent, en dat is een vraag die heel bijzonder komt tot degenen die deelgenomen hebben aan het heilig avondmaal, dan is dit uw roeping. Door de geest de werkingen van het lichaam doden. Een bittere haat tegen alle zonde. En een onophoudelijke strijd tegen alle zonde. En dan niet de zonde hier of daar en een strijd tegen moletjes, als ik het zo zeggen mag. Maar allereerst de zonde die vanuit mijn binnenste, vanuit dat lichaam der zonde, tegen God in opstand komt en naar boven komt. En als je dan geen kind van God bent, dan hebt u dezelfde plicht. Dan hebt u dezelfde plicht om te strijden tegen het vlees. Wat hebt u voor andere mogelijkheid, geliefde gemeente? Want indien ge naar het vlees leeft, zo zult ge sterven. Ja, maar kan ik dat, vraagt iemand dan. Wel, laat dat u nou eens mogen uitdrijven tot de Heere. Wanneer u nu nog onbekeerd in de kerk zit. Wanneer u van die strijd niets herkent in uw leven. Wanneer u ook geen enkel verlangen hebt om tegen de zonde te gaan strijden. Wanneer u de zonde misschien wel helemaal niet ziet. Nog blind bent voor de zonde. Laat dat u eens mogen uitdrijven tot de Heere. En laat het u eens mogen uitroepen voor zijn aangezicht. Heere, hier is nu een mens die vlees is. En uw woord zegt het, dat vlees is vijandschap tegen u. En het bedenkt niet de dingen van God, maar de dingen van mezelf. En nu moet ik er tegen strijden, maar uit wat voor beginsel ooit? Hoe ooit? Heere, wilt u toch geven? Wilt u toch geven dat ik door genade een tweemens mag worden? Een mens die niet alleen vlees is, maar die door genade een nieuw hart ontvangt. Een mens die door genade werkelijk in de strijd geplaatst wordt. Een mens van wie geldt dat er een oude mens in zijn binnenste is en die moet bevochten en bestreden worden in een bittere strijd. Maar een mens voor wie geldt dat er door genade ook een nieuwe mens in zijn binnenste is. Een nieuwe mens die de Heere door genade mag liefhebben. En die Gods wet hoog heeft. En die het wezen van God en de eer van God hoog heeft. De strijd die hem bevolen is. In de tweede plaats, de geest die hem geschonken is. Ja, want, en ik heb daar nog aan voorbij gelezen, en u zal het misschien opgevallen zijn, daar staat wel iets bij, maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam dood. Dat is de Heilige Geest. Dat is die geest van wie de apostel Paulus in Romeinen 8 bij herhaling heeft geschreven dat die geest in de gelovigen woont. De geest die in u woont. Dus we zouden kunnen zeggen, en ik bedoel dat met eerbied, in het binnenste van een kind van God, daar zijn twee bewoners. En daar moeten Gods kinderen zich ook maar aan toetsen, op onderzoeken. Daar zijn twee bewoners. Daar is de inwonende zonde. Dat is een bewoner. En die geeft, als het goed is, altijd smart en strijd. Smart, want we horen Paulus in Romeinen 7, het hoofdstuk hiervoor, uitklagen, ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? En dan bedoelt hij niet allereerst zijn sterfelijke lichaam, maar dan bedoelt hij die zonde die in hem woont. Wie zal me verlossen van dat zondige beginsel, van die oude mens? Dat is de ene bewoner, de zonde die in hem woont. Maar de andere bewoner, en dat is onuitsprekelijke genade, Dat is ook iets wat zo groot is. Dat de Heilige Geest nu in het hart van een kind van God ook zijn intrek heeft genomen. Dat de Heilige Geest ook in het hart van Gods kinderen woont. Twee bewoners dus. De inwonende zonde en de Geest van God. En dat zorgt voor die onophoudelijke strijd. Als u wat bekend bent met de brief van Paulus die we voor ons hebben, dan weet u misschien ook wel dat het in hoofdstuk 7 van de Romeinenbrief vooral gaat over de inwonende zonde. En daarom is Romeinen 7 ook wel genoemd door Bijbeluitleggers de klacht. Dat is een klacht van de apostel. En ik heb zojuist een paar woorden aangehaald waarin we die klacht horen doorklinken. Romeinen 7 is de klacht. Maar dat is niet het enige. Dat is wel iets wat ook in het leven van een kind van God altijd weer te horen is. Nee, niet altijd voor de mensen. Misschien wel juist niet voor de mensen, maar wel in de stilte van de binnenkamer, gericht tot de hemel. Ik, ellendig mens, wie zal me toch verlossen van het lichaam, van deze dood, van al die zonde, van die bron van zonde, van die veenbranden die dan is hier, dan is daar, uit mijn binnenste voortkomen. Maar daarnaast is er ook Romeinen 8. En Romeinen 8, dat is niet de klacht, maar dat is de kracht van het christelijke leven. Daar gaat het over die andere bewoner vooral. Over de Heilige Geest die in u woont. Ze horen bij elkaar, gemeente. De klacht van Romeinen 7 en de kracht van Romeinen 8. En nu terug naar onze tekst. Nu staat er in onze tekst: maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam, die inwonende zonde, die opborrelende zonde, die gedachtenzonde, die bedoelingzonde, wanneer ge door de geest die zonden doodt. Hoe werkt de Heilige Geest dan in die strijd? Als de Heilige Geest aan een kind van God geschonken is, hoe werkt hij dan? Laat ik daar 3 dingen van mogen zeggen bij onze tweede gedachte. Het eerste, hij werkt als de geest van de ontdekking. Ook in het leven van de dankbaarheid. De Heilige Geest werkt in de strijd tegen de zonde als de geest van de ontdekking. Wat is dat? Vraagt iemand. Wel, ontdekken, dat is eigenlijk de bedekking eraf halen. Kinderen, dat heb je misschien wel eens gezien op een foto, als er een bepaald gebouw geopend werd en dat gebouw dat had een bepaalde naam. Dan hing daar een doek voor en dan moest misschien de koning wel of de koningin op een bepaald moment dat doek wegtrekken. De bedekking eraf halen en dan zag je datgene wat je eerst niet zag. We zouden kunnen zeggen, op dat moment heeft de koning, de koningin, dat naambord ontdekt. De bedekking eraf gehaald, zodat je het ging zien. Wel, als de Heilige Geest werkt, als de inwonende geest in het leven van Gods kinderen, in de strijd tegen de zonde, dan werkt hij allereerst als de geest van de ontdekking. Wat doet hij dan? Dan haalt hij het doek van bepaalde zonden af, zodat ik ga zien dat het zonde zijn. Misschien kon het er van tevoren wel mee door. Maar de Heilige Geest laat me zien, het is zonde. Dan laat de Heilige Geest iets zien van die bron waaruit die zonde voortkomt. Hij haalt als het ware iets van dat doek over mijn hart, over mijn zondige bestaan weg. En hij geeft me een blik op datgene wat er in mijn binnenste woont. En ik zie dat ik vlees ben. De geest der ontdekking. Dat is nodig, gemeente. Want als de zonde niet ontdekt wordt, kan er tegen de zonde ook niet gestreden worden. De Heilige Geest werkt nog op een tweede manier. Niet alleen als de geest der ontdekking, maar ook als de geest der gebeden. Want als ik dat dan zie, als ik daar dan iets van zie, van wat ik misschien altijd nog voor goed gehouden heb, maar wat in het licht, in het ontdekkende licht van de Heilige Geest, zonde voor me is geworden. Omdat het zonde is in de ogen van God. Wat gaat er dan opwellen in het hart van een kind van God? Dan komt daar toch een gebed. De geest is ook de geest der gebeden, Zacharia 12. Hij laat een zondaar niet alleen zijn zonde zien, maar hij maakt hem ook smekend en biddend. Ja, waarom? Om genade. Om vergeving van die zonde. Heren, ik heb dat al zo lang gedaan en ik heb nooit beseft dat het zonde was. En nu laat u het me zien. Heren, is het zo erg met me gesteld? Heren, zit het nu zo diep van binnen? Dan ga je door de geest der gebeden ook gebeden opzenden tot de Heren. Gebeden waarin je, jezelf ook opnieuw verootmoedigt. Waarin je jezelf opnieuw aanklaagt voor de Heren. Waarin je jezelf moet beschuldigen tegenover de Heren. Heren, is het zo? Het is nog niet zo heel lang geleden dat ik iemand ontmoette in mijn geboorteplaats en we raakten wat in gesprek. En van lieverlee kreeg het gesprek wat meer diepgang totdat die persoon vertelde. Het was een oudere man, geoefend in het leven met de Heren, totdat hij vertelde. En ik heb vannacht nog roofdieren in mijn hart horen brullen, waarvan ik nooit had beseft dat ze in mijn binnenste huisden. Begrijpt u wat hij ermee bedoelde? Ik heb in mijn hart roofdieren horen brullen. Iets gezien van dat verscheurende monster van de zonde dat in mijn binnenste woont. En ik had nooit beseft dat dat nog in mijn binnenste woonde. Maar de Heere liet het me door ontdekkend licht zien. En toen kwam ik ermee in de verootmoediging. Heere, vergeef toch. Heere, reinig toch. Heere, verlos toch. Dat ook. Verlos van die macht van de zonde. Breek die macht van de zonde toch. Want ik ben er in eigen kracht nooit tegen opgewassen. De geest der gebeden. Dat is tweede. Ja, en dan nog iets wat aangetekend moet worden bij die uitdrukking. Indien ge door de geest de werkingen van het lichaam dood. Dat is ook door de geest des geloofs. De geest die het geloof werkt. Die een arme zondaar wel meer en dieper ontdekt aan zijn zonde. Die zondaar ook in het gebed brengt tot de Heere. En tot de belijdenis brengt van zijn schuld. En tot een erkenning brengt van zijn schuld en van zijn strafwaardigheid. die hem doet smeken om genade en om verlossing van de boze en van die krachten waartegen hij niet opgewassen is, maar die ook het oog, het geloofsoog van een kind van God gaat richten op de Heer Jezus Christus. De geest in het leven van de dankbaarheid is de geest des geloofs. En dan gaat de Heilige Geest er een zondaar iets van laten zien wat er nu voor een arme zondaar in hem te vinden is. Nou, wat is er nu voor een arme zondaar in hem te vinden? Zou u daar een antwoord op kunnen geven? Vanuit uw eigen hart, vanuit uw eigen leven. Wat is er nu voor een arme zondaar in hem te vinden? Kracht voor een krachteloos mens. Reiniging voor een schuldig mens. Genade voor iemand die alles verbeurd heeft. Licht voor iemand die zich de duisternis waardig heeft gemaakt. Reiniging door dat alles reinigende bloed van de Heer Jezus. Kijk, en dan is de Heilige Geest die geest die een zondaar niet alleen laat zien op Christus, maar hem als het ware ook weer opnieuw bij Christus brengt. En hem Christus laat omhelzen. En de kracht uit Christus laat ontvangen. En zo, vanuit de kracht die er is in de Heer Jezus Christus, zo wordt de strijd in het leven van de dankbaarheid, in het leven van de strijd tegen de zonde aangebonden. Dat is wat de apostel hier bedoelt, indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt. Dat is dus, gemeente, geen triomfantelijk leven in die zin dat een christen met grote stappen over de zonde heen loopt en vanuit de hoogte hier nog eens een zonde onder zijn voet doodsteekt en daar nog eens een zonde doodsteekt. Maar dat is een afhankelijke strijd waarin een mens het steeds meer moet ervaren. In mij geen kracht. In mij geen goed, maar in hem alles. En als een arme, als een schuldige zondaar, iedere keer weer geworpen worden op hem. En gebracht worden tot het gebed, tot hem. En gebracht worden tot het gelovig toevlucht nemen, tot hem. En het schuilen achter hem. Dat is iets van het leven van de dankbaarheid. Nog eens, gemeente, dat is dus niet. En nu zijn we verlost en nu gaan we wat voor de Heere doen. Zo niet. Nu zijn we verlost en nu gaan de armen uit de mouwen en nu gaan we onze goede werken laten zien. Nee, nu zijn we verlost. Nu kennen we iets van de genade. Ja, dat mag Gods kind wel zien. En dat mag Gods kind ook wel belijden. En toch, dagelijks nodig om in afhankelijkheid van hem mijn bedelhand op te houden aan de troon van de genade. Dagelijks nodig om bediend te worden vanuit Christus in de strijd tegen de zonde. En die strijd, die richt zich allereerst op mijn eigen oude mens. En als je die strijd nou niet kent, als je nu die geest niet kent, ja, dan is het eigenlijk een hopeloze strijd. Als je nu de zonde moet gaan bevechten, de zonde om je heen, maar misschien ook wel de zonde die je toch vanuit je binnenste voelt opborrelen. Als je die zonde waaraan je zo verknocht bent. Als je die zonde waaraan je misschien wel verslaafd bent, nu moet gaan bestrijden in eigen kracht. dan is dat een hopeloze strijd. Dan, als je dan je leven hebt zonder de Heilige Geest, de Geest van God, wat is dan allereerst nodig? Ja, dan is allereerst nodig de vervulling van die belofte uit Ezechiël 36. En ik zal u een nieuw hart geven. En ik zal het stenen hart uit uw midden wegnemen. En ik zal mijn geest in het binnenste van u geven. En ik zal maken dat ge in mijn wegen zult wandelen. Kijk, wanneer het nu in uw leven of in jouw leven zo is, dat je wel iets van de macht van de zonde voelt, maar dat je ook weet, ik kan er in eigen kracht nooit tegen strijden, maar ik mis zo die geest die in me woont. Zou u dan uw vinger niet leggen bij de belofte van Ezechiël 36? En het zeggen, Heere, daar hebt u het beloofd aan mensen met een stenen hart. Mensen met een stenen hart, een onvernieuwd hart. Heere, geeft u mij zo'n nieuw hart. En wilt u, ja, in die onbewoonbaar verklaarde woning van mijn leven, geestelijk gesproken, toch uw intrek nemen met uw geest. De geest die hem geschonken is. En dan tenslotte het leven dat hem beloofd is. Dat is het laatste waar we nog even bij stilstaan. Want ons vers bevat ook een belofte. Maar indien gij door de geest, in die drievoudige werking, anders kan het niet, de werkingen van het lichaam dood, zo zult gij leven. Dat is een belofte die de apostel geleid door Gods geest mag neerschrijven aan het slot van onze tekst. Dan zult ge leven. En dat is een belofte allereerst gericht op het leven aan deze kant van het graf. Zo moeten we die woorden allereerst lezen. Echt getroost leven is er alleen, hoe tegenstrijdig dat misschien ook klinkt, maar echt getroost leven is er alleen wanneer je door genade deze strijd mag kennen. De strijd tegen de werkingen van het lichaam door de Heilige Geest. Dan is er echt getroost leven. Omdat de Heere juist in die weg ook de vrede in het geweten wil geven aan zijn kinderen. Kijk, wanneer ook in het leven van een kind van God allerlei zonde aan de hand gehouden kan worden. Een slordig leven is. Er zo heel veel mee door kan. Dan rust daarop niet het genoegen van de Heere. En dan kan het eigenlijk ook niet dat een mens daarbij rust en vrede blijvend vindt. Maar in het leven van de afhankelijke heiligmaking, daar wil de Heere ook rust en ook vrede schenken in het geweten. Maar dan toch ook nog dieper. Dat woord leven, dat heeft niet alleen betrekking op het leven aan deze kant van het graf. Maar dat heeft ook nog betrekking op het leven aan de andere kant van het graf. Op het eeuwige leven. Dat is wat de apostel hier vooral bedoelt. Indien ge zo leeft, zo strijdt, dan zult ge wel een leven van strijd voor u hebben. Dan zult u inderdaad tot de laatste snik ook die strijd kennen. Al geeft de Heere echt wel eens adempauzes in de strijd. Al kan hij zijn kinderen als het ware wel eens met zijn schild bedekken en zijn ogenblik laten ademhalen. Maar dan toch, dan moet de strijd weer verder en dan moet het strijdperk weer ingegaan worden. Al is het met de Heere als schild, al mag het zijn in de geestelijke wapenrusting, maar toch, de strijd gaat voort. En dat is een bittere strijd. Dat is bij tijden ook een pijnlijke strijd. De apostel noemt in Galaten voor dezezelfde zaak waar het hier over gaat, het beeld van het kruisigen van ons zondige vlees. Het kruisigen, dat is langzaam een pijnlijke dood laten sterven. Maar er komt een keer een einde aan die strijd. Bovendien, en laat ik dat er nog eerst even bij mogen opmerken, al is die strijd misschien soms zwaar, al is die strijd soms pijnlijk, het is geen eenzame strijd voor een kind van God, want de Heere geeft zijn geest in die strijd. En het is ook geen hopeloze strijd, want de overwinning in die strijd is des Heren. Maar het is ook geen onophoudelijke en altijd durende strijd, want er komt een keer een einde aan die strijd tegen dat vlees van de zonde dat in me woont. Daar waar een kind van God de laatste adem uitblaast en de strijd echt te boven mag zijn en de hemelse heerlijkheid mag binnengaan. Kijk, dan zie ik de schrijver van deze brief, de apostel Paulus, enkele jaren, misschien wel vele jaren nadat hij de Romeinenbrief geschreven heeft, zitten in de Mamertijnse kerker in Rome. De dood veroordeeld door keizer Nero. Hij weet dat hij gaat sterven. En dan schrijft hij vanuit die onderaardse kerker, een hol is het eigenlijk geweest. Dan schrijft hij vanuit die vochtige kerker nog een brief, zijn testament aan zijn geestelijke zoon Timotheus. En dan schrijft hij daar, ik heb de goede strijd gestreden. En ik heb de loop voleindigd. Voorts is voor mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij zal geven in die dag. En niet alleen aan mij, maar ook aan allen die de verschijning van onze Heer Jezus Christus lief gehad hebben. Ik heb de goede strijd gestreden. Daar zit Paulus. En hij mag vanuit de dodencel uitzicht hebben. Vanuit de strijd uitzicht hebben op de kroon. Paulus, als je straks de hemel mag binnengaan, waar heb je het aan te danken dat je die kroon zult ontvangen? Heb je te danken aan je strijd? Wel nee, zegt Paulus, niets in mij heeft dat verdiend. En aan niets van mij, ook niet aan mijn strijd, is dat te danken. Maar Paulus, waar heb je het dan aan te danken? Weet je waar ik het aan te danken heb, zegt Paulus, aan vrije genade alleen. Want ik was vroeger wel een strijder, maar ik was een strijder tegen God en tegen Christus. En toen is de Heere in zijn genade me tegengekomen en die is me te sterk geworden. En hij heeft me staande gehouden op de weg naar Damascus. En hij heeft zijn genade aan mij bewezen. En toen ben ik in de strijd geplaatst. En toen heb ik gestreden de goede strijd. Ja, Paulus. Maar als ik deze strijd nu niet ken, Dan kijkt de apostel ons deze middag in alle ernst aan, gemeente. En dan zegt hij, als u die strijd niet kent, en als die strijd u altijd onbekend blijft, dan bent u nog in het vlees. En dan zult u sterven. Voor eeuwig sterven. Dan geen kroon, maar het eeuwige oordeel. Begrijpt u hoezeer deze tekst er bij ons op aandringt? Kennen we door genade deze strijd? Kennen we door genade deze inwonende Heilige Geest die ons gegeven is? Als het niet zo is, laat het u toch mogen dringen tot een gebed om die geest. Een dringend gebed, een aanhoudend gebed. Heere, neem uw intrek ook in mijn hart, in mijn leven. Bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. En wanneer u door genade de strijd mag kennen, zoek niet anders te strijden dan door de geest. En al is het dat u soms moedeloos bent, al is het dat de duivel u zo vaak zegt, u zult nog één keer omkomen in de handen van Saul. Hier klinkt de belofte, wie door de geest de werkingen van het lichaam doodt, die zal leven. Amen. Thank you. eindigen we met dankgebed. Heere, past u het woord toe. Werkt u het uit in levens van mensen. Ja, Heere, kon het zijn in het leven van een ieder van ons. Laat ons zien hoe ernstig de prediking van de twee wegen is. Of sterven, of leven. Onderwijs, Heere, uw kinderen in de strijd. En geeft u dat ze in diepe afhankelijkheid van uw geest, de geest van de ontdekking en de geest van de gebeden en de geest van het geloof, de strijd mogen aanbinden en opnieuw mogen aanbinden tegen de duivel en tegen de wereld met al zijn zondige verleiding, maar allermeest wel tegen het eigen zondige hart en het eigen zondige vlees. En Heere, wilt u hen ook bemoedigen en vertroosten dat daar waar de strijd is, de echte strijd waarvan in deze tekst sprake was, ook de kroon eenmaal zal zijn. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, een kroon verdiend door een lijdend lam, door een gehoorzame knecht, door de Heer Jezus Christus die bespot en gesmaad werd, maar die ontvangen wordt niet buiten de strijd om. En Heere, wilt u zo geven dat ons de rust mag worden opgezegd wanneer we nog rustig voortgaan onbekeerd. En wanneer wij wel rust gevonden hebben, maar op verkeerde gronden. Breng ons er genadig van af. Zegen uw woord. Vergeef al het zondige. Gedenk ons in deze pas begonnen week. Gedenk heel bijzonder onze zuster van de werken. Met haar kinderen en haar kleinkinderen. Als we aanstaande dinsdag aan het geopende graf zullen staan. Heere, wilt u nabij zijn, de ziel die tot u zucht. En wilt u vertroosten het hart dat schreiend tot u vlucht. Breng ons woensdag samen en hoor ons uit genade. Amen. 68 vers 10 is de slotzang. Psalm 68, het tiende vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.